Clubhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Welkom bij aflevering 69 van The Greenhouse Effect. In deze week, Joe Biden is in Europa, terwijl die andere belangrijke Joe, senator Joe Manchin, hem thuis in Amerika het leven lastig maakt. Ook vicepresident Harris was in het buitenland afgelopen week om de migratie uit Midden-Amerika een halt toe te roepen. En wie betaalt de kerosine voor al die regeringsvliegtuigen? Nou, in ieder geval niet Jeff Bezos of Elon Musk. Die doen dat niet. Veel Amerikanen zijn woest nadat deze week eens te meer duidelijk werd dat de allerrijkste Amerikanen eigenlijk amper belasting betalen. We bespreken het deze week, zoals altijd, met Mr. Greenhouse himself. Charles Groenhuizen, van harte welkom.
Hallo daar.
Eerst even luisteren naar een geluidsfragment.
We have to make sure that black people can vote, that brown people can vote, that young people can vote, that women can vote. We've got to make sure that everybody has a voice in their democracy and that working people have access to the polls. That's why we've got to have drop-off boxes. That's why we've got to have early voting. And we will not allow them to steal our democracy. So in the name of John Lewis, who told us to keep crossing every bridge and to keep stirring up good trouble, in the name of Medgar Evers, who was shot down like a dog in his own driveway, in the name of Fannie Lou Hamer, who said, I'm sick and tired of being sick and tired, in the name of Viola Luiso, a white woman who died because she understood that this is the covenant we have with one another, in the name of Schwerner, Cheney, and Goodman, two Jews and an African-American who stood up for voting rights, we must stand up in this defining moment in America. Are you ready to fight? Are you ready to fight? Are you ready to fight? Let's stand together. Let's work together. Let's vote together. Let's pray together. Let's hope together. Together we will win.
We hoorden de democratische senator Raphael Warnock van Georgia een opzwepend betoog houden over het belang te strijden voor kieswetten. En dit op een rally in het kader van twee democratische kieswetten die de nieuwe, strengere republikeinse kieswetten op statelijk niveau grotendeels ongedaan moeten maken. De meeste democraten willen twee federale kieswetten invoeren. De For the People Act en de John Lewis Voting Rights Act. Maar dat wordt een moeilijk verhaal, want Joe Manchin, de gematigde democratische senator uit West Virginia, die ligt er eens dwars, want hij wil namelijk de filibuster in stand houden. Joe, kun je eerst nog eens uitleggen, wat is die filibuster nu ook alweer en waarom vindt Joe Manchin dit nou zo belangrijk?
De filibuster is een regel, het geldt niet voor alle voorstellen in het congres, Amerikaanse parlement, maar wel veel. Dat je 60 stemmen nodig hebt in de Senaat. Dat is dus in een Senaat van 100. Dus een zeer ruime meerderheid nodig hebt om een voorstel aangenomen te krijgen. Ja. Het is voor een deel ook bedoeld om besluitvorming te vertragen. Maar het komt er kort en goed op neer dat Joe Biden voor deze wetten over kiesrechten, daar kunnen we het zo meteen nog inhoudelijk over hebben, dat de Republikeinen dat eenvoudig tegen kunnen houden, omdat ze met hun 50 zetels tegen zullen stemmen. En dan komt Joe Biden met zijn Democraten niet in de buurt van de 60. Nou, deze Joe Manchin, die vindt dat dat zo moet blijven. Dat die regel van 60 stemmen moet blijven. De Democraten zeggen, ja, laten we dat nou maar afschaffen. Want ze kunnen dat namelijk met hun eigen stemmen, 50 plus 1 van Kamala Harris, zouden ze die filibuster kunnen afschaffen. Dat is wel opvallend. Dat kan er ineens wel met 50 stemmen. Ja, uitzonderingen zijn er altijd. Ja, dat is heel apart, maar goed, dat is zo. Manchin waarschuwt ervoor. Die zegt van 1, ik vind eigenlijk dat we zo vaak mogelijk in een bipartisan way, dus in een samenwerking tussen Republikeinen en Democraten, over belangrijke dingen moeten beslissen. Dat zou dit verhinderen, omdat je dan als niet een hele krappe meerderheid, in dit geval 50, 51 zetels, je zin kunt doordrijven. Hoewel, wat hebben de Republikeinen de afgelopen periode gedaan? Precies waar hij nu voor waarschuwt. Maar er komt nog één argument bij, en dat vind ik eigenlijk het meest houtsnijdende argument vanuit de Democraten. Als zij nu die filibuster afschaffen, stel dat in 2022 of 2024 of anytime de Republikeinen met een krappe meerderheid in de Senaat komen te zitten, en dat het zou kunnen, dat weet je niet, dan kunnen ze hetzelfde doen. En dan hebben de Democraten het nakijken. Nu zouden de Republikeinen machteloos staan, omdat ze bijna geen voorstellen meer kunnen tegenhouden van de Democraten. Maar het omgekeerde kan ineens dus ook zomaar. Koekje van eigen deeg heb je dan.
Ja, dat is wel een beetje. Dat houdt wel een stuk evenwicht erin dan. Weet je ook wat er zo'n beetje in die democratische wetsvoorstellen verder inhoudelijk staat?
Ja, het zijn twee wetten. Ik veeg ze even op één hoop. Het komt erop neer dat de federale overheid zegt: wij vinden dat wij moeten kunnen toezien op de rechtvaardigheid van de kieswetten in de staten. Nou, dat ligt in Amerika geweldig gevoelig. Want weliswaar spreken wij over de United States of America, maar het tegendeel is waar. Ze zijn helemaal niet United. Nou, ook 50 verschillende staten. En eigenlijk 50 verschillende landjes. Met niet alleen hun eigen ideeën, maar hun eigen regels, hun eigen wetten, hun eigen politieke tradities enzovoort. Wat die wetten zouden regelen is bijvoorbeeld heel simpel dat Amerikaanse burgers automatisch geregistreerd worden als kiezer. Zoals wij dat in Nederland ook al 200 jaar hebben, denk ik. In Amerika is dat niet zo, hebben we het eerder over gehad. Al die kieswetten gaan vaak over registratie van kiezers. Je moet je namelijk registreren als republikein of als democrat of als onafhankelijk. En vervolgens mag je vooral nog stemmen op wie je maar wilt. En op het moment dat je die registratie zou automatiseren, wat in een aantal staten al gebeurt, bijvoorbeeld bij het verlengen van je rijbewijs, en zegt van: ik word niet geregistreerd als, maar dan moet ik er wel even om vragen. En zoals wij hier bij donorregistratie hebben, dan moet je echt zeggen: nee, maar ik wil het echt niet. Ja. Nou, dus daar ook. Dat zou ertoe leiden dat meer mensen automatisch geregistreerd zijn, meer zouden gaan stemmen. En we hebben het hier vaker gezegd: een hogere opkomst is bijna altijd gunstig voor de Democraten. Dat is ook een van de redenen dat de Republikeinen altijd tegen zijn. Nou, verder zitten er nogal wat regels in. Eigenlijk is een algemeenheid, zegt de federale overheid: wij willen toezien op wetten. En zo gauw die, naar ons oordeel, het kiesrecht aantasten, het moeilijker maken om te kiezen, willen wij kunnen ingrijpen. Ja. Interessant is dat die wetten nu, vanwege onder andere die filibuster die we net noemden, vrijwel kansloos zijn. Tenminste, de kans dat dat gaat lukken is buitengewoon klein. En juist gisteren heeft het Witte Huis gezegd: luister, wij vinden dat wij als uitvoerende macht, als regering, het recht hebben, en daar zijn ze nu ook mee bezig, om in een aantal staten toch in te grijpen. Nou, dat wordt een titanengevecht, dus tegen die vermaledijde centrale overheid en die vaak dwarsliggende, nogal op hun autonomie gestelde staten. Principieel heb je het in de Amerikaanse politiek bijna niet.
Nu lijkt het er ook een beetje op dat de Republikeinen het eigenlijk een soort missie maken om zoveel mogelijk te blokkeren en dat de inhoud daar niet zoveel toe doet. Deel je die mening?
Dat ze dat ja, de inhoud is natuurlijk van belang. Want ze kijken heel erg van: hoe kunnen we het inderdaad kiezers moeilijker maken? Heel simpel, bijvoorbeeld minder stemmen op zondag. Dan denk je, ja, stemmen op zondag. Ja, in heel veel staten, Amerika is heel christelijk, steeds minder christelijk, maar toch nog steeds heel christelijk. Op het moment dat je bij kerkgang op zondag automatisch ook even kunt stemmen, is dat gewoon makkelijk. En drie keer raden voor wie dat dan weer vooral gunstig is. Het bijvoorbeeld voor zwarte kiezers. Aangaan die veel naar de kerk. Hebben vaak moeite om door de week naar een stembureau te gaan. Nou, al dat soort regels. Hoe vaak en hoe lang van tevoren mag je per post stemmen? Hoe zit het met volmachten? Hoe zit het met het aantal stembureaus per buurt enzovoort? Al dat soort dingen willen de Republikeinen nu moeilijker maken onder het motto: we willen fraude voorkomen. Maar net deze week is een rapport verschenen van de FBI. Die hebben het allemaal nog eerst bekeken over de verkiezingen van 2020. Met als centrale vraag: heeft Trump, hebben de Republikeinen gelijk met hun verhaal, dat het een stolen election is? De conclusie van de FBI is: nee, er is geen fraude gebleken. En wat wel vrij wonderbaarlijk is, omdat als je naar al die kieswetten samen kijkt, het is, meneer Chauvier, excusez-moi, een rotzooitje. Het is eigenlijk een wonder dat er niet veel meer ellende gebeurt. Maar het is niet gebeurd, althans op geen enkele manier aantoonbaar.
Maar dan eigenlijk is er dus een onderzoek geweest, en uit het onderzoek blijkt ook niet een flintertje. Het is ook niet, nou, er zijn enigszins aanwijzingen, dat misschien wellicht nul. Hè?
Nee, ik heb er wel eens fouten gemaakt dat iemand een kiesoproep krijgt voor zijn hond, of tante Beb die al 12 jaar dood is nog een oproep krijgt, of mensen in twee... Natuurlijk komt dat voor in een land van 300 miljoen. Dat komt bij ons ook voor. Maar het verhaal stolen election, de verkiezingen zijn in het voordeel van de democraten beslist door fraude, door onregelmatigheden, door slappe kieswetten. Bewijs 0,0.
Als je nu even het hele betoog van de afgelopen paar minuten op één lijn legt, is er dan eigenlijk nog überhaupt wel toekomst voor federale kieswetten de komende periode?
Nou, dat zou kunnen. Dat is een beetje die titanenstrijd wat de Biden-regering nu aangekondigd heeft. Die gaan de afdeling op het ministerie van Justitie die daarover gaat, gaan ze drastisch uitbreiden. Daar gaan ze een fors aantal getalenteerde juristen neerzetten die hier naar gaan kijken. En de stelling nu van de Biden-regering is, ja, wij kunnen op het moment dat blijkt dat wetten, regels in staten in strijd zijn met de democratische grondregels, kunnen we ingrijpen. En dat is eigenlijk dus buiten die wetten om. Nou, daar gaan de Republikeinen zich geweldig tegen verzetten. Daar kun je vergif op innemen. Het is allemaal, Victor, de voorbode van en de inleiding tot een juridisch gevecht wat waarschijnlijk tot in hoogste instantie, lees het Supreme Court, in rechtbanken zal worden aangevochten. En we hebben nog, nou noem eens wat, pakweg anderhalf jaar, tot de midterm elections van 2022. En dat wordt heel erg spannend. Maar er staat dus echt heel veel op het spel. In een verhouding van 50-50 in de Senaat, net één zeteltje meer, net één zeteltje minder, kan het verschil maken. Als Biden van 50 naar 49 zakt, dan kan hij naar de golfclub gaan, want dan kan hij gewoon niks meer doen. Dan houden de Republikeinen vanaf dat moment alles, ik herhaal, alles wat Biden en Kamala Harris willen tegen. Onder het motto, we hebben de democratie. Ja, maar onder het motto, we hebben de democratie gered.
Ja. Ja, dat wordt dan gemeld in die tijd. Ja. Je had het net over het FBI-onderzoek. Er is ook nog iets anders gebeurd afgelopen week. Want in Arizona is een soort recount geweest. De presidentsverkiezingen mogen dan weliswaar al een ruim half jaar achter ons liggen. In Arizona zijn ze toch weer aan het stemmen tellen geslagen. In opdracht van de lokale Republikeinen worden daar de stembiljetten gecontroleerd op fraude. Zelfs op bamboevezels, die moeten bewijzen dat er stembiljetten uit China zijn ingevlogen. Gaat het hier nou echt om waarheidsvinding? Of wat voor motieven zitten daar nou onder? Dat geloven die mensen dat nou zelf?
Nou, de enige waarheid die boven tafel komt is dat de Republikeinen echt nergens voor terugschrikken om een op zich democratisch proces, waar we het zojuist over hadden, en dat opvallend goed verlopen is, met een opvallend hoge opkomst ook. Nou, dan zou je zeggen, hiep in de piep. Elke rechtgeaarde democraat moet nu juichend aan de kant staan, ongeacht de uitslag. Ja. Het tegendeel is het geval. Ze zijn nu ook al vele weken aan het tellen, en het is overigens nog steeds niet voorbij. Er is eerder geteld en opnieuw geteld en nog een keer opnieuw geteld daar in Arizona. En dit gaat nog maar om één gemeente, Maricopa County. Wel een grote, daar ligt de stad Phoenix, de hoofdstad van Arizona ligt daar. Maar je zou toch denken, als je een beetje kwaad maakt, dan kun je toch in een paar dagen ook met 10, 20, 30 mensen, kun je, weet ik veel, volgens mij geldt een miljoen stemmen of zo, die kun je toch tellen. Bovendien, ze zijn dus al drie keer geteld. Nu, de afgelopen dagen is bekend geworden dat het geld dat de staat beschikbaar had gesteld voor die hertelling natuurlijk belangenaar niet genoeg was. En dat er allerlei duistere, aan Trump gelieerde organisaties zijn geweest die geld hebben gegeven om deze telling te organiseren. En bijvoorbeeld iemand als Liz Cheney, die kennen we nog, congreslid uit Wyoming, lag dwars in de Republikeinse fractie, we weten het nog, hartstikke conservatief, maar ook erg tegen Trump. Die heeft nu deze week gezegd, dit is echt rampzalig voor de democratie als we dit soort idiote hertellingen gaan organiseren, met de bedoeling uiteindelijk om alsnog de legitimiteit van het presidentschap van Joe Biden te ondermijnen en ter discussie te stellen. Het is echt, is there no shame? Maar ik heb het volgens mij vaker gezegd voor deze microfoon. Is there no fucking shame?
Nou ja, we hebben het al over de uitkomsten en gevolgen gehad, maar ook Republikeinen in andere staten zoals Pennsylvania die blijken enthousiast te zijn om toch weer te kijken of er wat mogelijkheden zijn. Wat ik als Victor nou als blonde man uit Nederland vind, dat je toch mensen meekrijgt op basis van eigenlijk helemaal niets. En dat vind ik een super interessant iets. Hoe kan het nu? Stel dat ik Republikein ben en ik neem iemand mee omdat ik denk van joh, ik wil eens kijken of we daar uitkomen. En ik zou een advocaat nemen. Die advocaat zal toch ook zeggen, ja, maar wat voor begin van bewijs heeft u nu eigenlijk? En het begin van bewijs is er niet eens.
Ja, advocaten doen niet anders. Die verdedigen en betogen ook de onschuld van criminelen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben tenslotte. Maar in dit geval, ja, heel simpel, de stolen election, stop the steal, waar Trump vanaf dag 1 mee de boer op is gegaan. Ja, dat is dus aantoonbaar onjuist. Of op zijn minst is er geen spoor van bewijs dat het waar is. En toch vindt de meerderheid van de Republikeinen in Amerika, dat wordt natuurlijk veelvuldig gepolt en onderzocht, is het daarmee eens. in een volgend leven. Ik heb, zoals je misschien weet, ooit een aantal jaren geschiedenis gestudeerd. Niet afgemaakt, maar dat te zijn. In een volgend leven, om dit te gaan begrijpen, overweeg ik toch sterk om psychologie te gaan studeren. Want nou ja, wat gebeurt er nou toch met mensen? Ja. Maar goed, het is helaas in de loop van de geschiedenis. Gaat terug naar de absolute dieptepunten in de geschiedenis. Kijk naar de vorige eeuw met racisme en nazisme enzovoort. Je kunt mensen, als je het maar vaak genoeg herhaalt, kun je ze heel veel dingen wijsmaken. Helemaal als ze daar een soort psychologisch belang bij hebben. Dat zie je ook in de discussie hier in Nederland met wat Thierry Baudet en Geert Wilders benoemen. De islamisering van Nederland. Nederland bestaat voor 5% uit islam en de helft ervan gaat nooit naar de moskee. En toch de islamisering. Dat is wel knap van die 2,5% echt beleidende islamieten.
Dat zou kunnen.
Dat is heel knap dat je daarmee Nederland kunt overnemen. Maar als je het dan maar vaak genoeg blijft herhalen. Ik ben voor een tv-serie heel veel bezig nu met misdaad. Als je mensen vraagt, neemt de misdaad in Nederland toe of neemt het af? De meesten denken dat het toeneemt. En dan roep ik altijd, het enige wat toeneemt is het aantal tv-programma's over misdaad. En dat is hier ook zo. Als je dan vaak genoeg blijft roepen, iets wat mensen wel goed uitkomt, omdat ze ook vinden van, ja, neem maar die linkse hordes, die Alexandria Ocasio-Cortez en ook die Biden, en die socialisten zoals Hillary en Bill Clinton enzovoort, herhaal dat vaak genoeg. Zorg ervoor dat het een verhaal is dat spoort met eigenlijk de diepste wens van mensen. Dat ze eigenlijk het liefst Hillary willen kiel halen. Dat ze niet willen dat Amerika een socialistisch land wordt. En het valt in een pulletje en mensen lopen erachteraan.
Ja, onvoorstelbaar.
Psychology for dummies.
Ja, leuk. We kunnen daar nog een nieuwe podcastserie over maken, Charles.
Wat een lange serie.
Nou, dat is misschien wel heel interessant. We weten het niet.
Ja, moet je een ander nemen.
Er is nog één ding wat me even bezighoudt. Al die hertellingen daar. Hè. Wordt dat nou betaald met belastinggeld of zit daar particulier geld in?
Nou, zeer ten dele. Er is op een gegeven moment wel wat geld. In ieder geval las ik in Arizona iets van 1,5 ton. Maar er is dus veel meer geld nodig. Voor een deel wordt dat betaald door wat duistere rechtse actiegroepachtige types. Die het met Trump eens zijn en daar gewoon geld in stoppen. Het is op zich dat al is krankzinnig.
Ja.
Dat je een deel van het wettelijk gegarandeerde kiesproces, en dat is de hoeksteen van elke democratie, ook in Amerika, dat je dat met ook maar een halve stuiver aan particulier geld betaalt. Dat is echt in strijd met alle wetten van democratisch fatsoen. Maar nogmaals, ik herhaal het, is there no shame? En het antwoord is nee.
Nee. Die is er niet. We gaan even naar de vicepresident Harris. Die was deze week in Guatemala. We luisteren even naar een geluidsfragmentje.
Just quickly put a button.
Okay.
Do you have any plans to visit the border?
At some point, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And I mean, I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border.
Well, I mentioned it because I know Republicans have certainly come at you on this.
Kamala Harris waagde zich deze week aan haar eerste buitenlandse reis als vicepresident. Vorige week hadden we het er al over dat Harris twee lastige dossiers van Biden heeft gekregen. Allereerst kiesrechten en de tweede is migratie. In het kader van het laatste dossier was ze nu in Midden-Amerika, waar ze mensen opriep om vooral niet naar de Verenigde Staten te komen. Maar haar optreden was zacht gezegd nou niet echt dat je enthousiast wordt, Charles.
Nee, nou, ze kreeg het verwijt en ik vind ook eigenlijk wel terecht. Met al het gedoe wat er nu aan die zuidelijke grens is. Het wordt wel heel erg opgelierd door de Republikeinen. Die spreken van een volledige crisis daar. Nou, de aantallen lopen daar fors op, zijn heel hoog. Maar een volledige crisis, nou, daar kun je over vermenging verschillen. Maar het getuigt niet van heel veel politieke fijngevoeligheid aan de kant van Kamala Harris. Maanden niet naar die regio toe te gaan. Wat is er nou makkelijker? Je bent in een dag uit en thuis. Het is een uur of 4 vliegen, dus ga bij tijd van huis, loop daar een paar uur rond, laat je filmen voor alle televisiejournaals en vlieg terug naar huis en je bent voor de spinazie ben je weer thuis.
Excuus.
Ja.
Dat kan gewoon binnen één dag, heeft ze niet gedaan. Op het moment dat er naar gevraagd wordt, had je kunnen zeggen ja. Terugkijkend, ik had er gewoon wat eerder naartoe moeten gaan. Maar nee, ze geeft dit antwoord. Ja, ik ben ook niet naar Europa geweest. Nee, Joe Biden tot deze week ook niet. Het is gewoon onhandig. En het is vooral onhandig, Victor, omdat het inspeelt over het oordeel bij veel mensen over Kamala Harris, dat ze gemakkelijk aangebrand doet. als je zegt van Kamala, dit of dit zou je misschien fout gedaan kunnen hebben, of heb je misschien niet goed over nagedacht, of is dit helemaal wel zo handig, dan heeft ze de neiging aangebrand te reageren. She feels wronged, zoals de Amerikanen zeggen. Het voelt zich fout of onrechtvaardig behandeld. En dat spreekt hier ook een beetje uit. Had of een neutraal antwoord gegeven, maar wat ze nu deed, en het is ook echt eindeloos herhaald, dit is de zin. En als je een beetje ervaring hebt, dan weet je, als je zo'n zin uitspreekt, dan is de rest wat je gedaan hebt en afgesproken hebt, dingen, wordt weggevaagd op Fox TV. Kijk, ga maar naar foxtv.com en je kunt het zelf zien. Dat is de zin die er uitspringt. En iedereen is natuurlijk al aan het nadenken. Is dit de mevrouw die in 2024 mogelijkwijs Joe Biden gaat opvolgen? Willen wij deze mevrouw op haar eerste serieuze buitenlandse reis als vicepresident van Amerika, niet meer als senator, niet meer als officier van justitie, wat is er allemaal niet geweest. Een prachtige carrière, niks op aan te merken. Maar in haar eerste kans om te laten zien, ik kan op het internationale diplomatieke toneel, kan ik een toon aanslaan waar we uiteindelijk wat mee kunnen, faalt ze. Heel simpel. Is ze gewoon niet geslaagd.
Ik denk dat ze daar in het hele team die daarachter zit, zich helemaal suf werken om dit weer recht te gaan breien.
Wat je leest over medewerkers van haar binnen het Witte Huis, die waren echt verbijsterd.
Ja,
kijk, we hebben het ook eerder besproken. De twee onderwerpen die ze nu in de schoenen heeft geschoven, gekregen van Joe Biden uit die kieswetten en immigratie. Dat kun je bijna niet goed doen. Omdat het zo gevoelig ligt, zo ideologisch beladen is. Het is niet zo, geen onderwerp waarbij een bepaald kunt zeggen van, dames en heren, kijk eens, opgelost en schoon is de kunstgebied, klaar. Wat je ook doet, het zal gewoon een onderwerp blijven en mensen zullen zich erover blijven opwinden. Dus een reden te meer, dubbel voorzichtig, wees statesman-like in dit soort onderwerpen. Blijf aan de veilige kant. Ze hadden mij in moeten huren als adviseur, geloof ik. Maar dat hebben haar adviseurs
ook wel weergegeven.
Haar adviseur is ook ongetwijfeld gezegd. En ze heeft er gewoon niet of onvoldoende naar geluisterd. Of inderdaad toch die irritatie dan ineens.